wil ik voor de jongeren een stukje vertellen of praten over het gebed. Dat is ook een onderwerp waar natuurlijk veel en verschillend over gedacht wordt, over het gebed. En iedereen bidt. Ja? Zelfs ongelovigen die bidden, als de nood hoog is, dan bidden ze. Dus op zich, het gebed is niet zo vreemd. Maar wat is precies gebed? Ja? Wat is gebed? Ja, bidden. Maar wat is gebed? Ja? Mag het wel zeggen hoor. Weet je wat gebed is? Dat is niet zo moeilijk toch? Bidden is praten met God. Ja, kijk even met mij in Psalm 17. We lezen de hele Bijbel en als je iemand ziet die veel bidt, dat zie je ook in de psalmen, ja. Dat is dat David, die spreekt met God. Psalm 17. Psalm 17. Dan zie je vers 1 staan. Een gebed van David. Psalm 17, vers 1, ja. En wat zegt hij dan? Hoor, of Heere... Bladzijde 638. Ja? Tenminste, die de Bijbel hebben, die ik ook heb. Hoor de gerechtigheid. Zie je? Hoor. Dus hij spreekt tot God en hij vraagt... Hoor de gerechtigheid. Merk op mijn geschrei. Hè, mijn roepen. Dus dat betekent, hij roept tot God. Want hij... David die zat in nood, bijvoorbeeld. En dan roept hij tot God. En dan neemt ter oren mijn gebed... met onbedriegelijke lippen gesproken. Dus je ziet een aantal dingen staan dat David die spreekt tot God. Ja, dat zie je heel veel in de Bijbel. Dat bidden, dat is het praten, het spreken met God. Zie je het? Hij spreekt. En met onbedriegelijke lippen. Dat is ook belangrijk. Dat je weet dat je tot God spreekt, die is niet te bedriegen. Ja, want God kent je door en door. Dus je hoeft hem niet voor de gek te houden. Dus waarom bid je? Je bidt omdat je met God wil praten. En dat heeft David ook gedaan in zijn nood. Maar ook als hij niet in nood zat. Ik heb hier, ga mee even naar 1 Koningen 8 vers 22. Dat is even in het Oude Testament. 1 Koningen 28. Dus je weet, wat is gebed? Gebed is dus heel simpel, eenvoudig. Jezus houd ik het allemaal. En het is ook heel eenvoudig. We moeten het ook eenvoudig houden. Maar het gebed is dus het spreken... praten met God. Daar gaat het vooral om. Nou, als je kijkt in 1 Koningen 8 vers 22. 1 Koningen 8 vers 22. Dan is mijn vraag, hoe bid je dan? Nou, als je denkt aan bidden. Nou, hoe denk je dan dat de mensen bidden? Bijvoorbeeld, Pieter, als je daarover nadenkt. Ja, dan denk je bijvoorbeeld aan mensen die in een bepaalde houding staan. Of ze zitten, of ze knielen. Waar denken we over het algemeen aan? Als je naar plaatjes kijkt, als mensen bidden. Waar bidden ze dan? Nou, vaak is het dan in een gebouw bijvoorbeeld. Ja? En ze knielen. Weet je nog iets waar je aan denkt? Als je denkt aan bidden, hoe men bidt? Ja? Hè? Als je naar bed gaat, en hoe bid je dan? Ja, of op je knietjes voor het bed, ja. Dat zijn allemaal gedachten van, zo moet je bidden. Nou, als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dus, hier zie je bijvoorbeeld, Salomo, vers 22, stond voor het altaar, dus hij stond, des Heren, tegenover de ganse gemeente Israëls. En hoe bidden we dan? Maar hoe bidden wij vaak zo, hè? Maar weet je, dat in de Bijbel staat nergens over je handen vouwen. Dat komt eigenlijk helemaal in de Bijbel voor, dat de handen gevouwen moeten worden. Het is niet verkeerd. Dat je het doet. Maar het is ook geen must. Het is ook niet wat je op plaatjes vaak zo ziet, bijvoorbeeld. Of als je naar kerk of in de katholieke bijvoorbeeld, zie je die man allemaal lopen. Die lopen allemaal zo. Ja? Ja? Dus dat zijn allemaal dingen die door mensen bedacht zijn. Het moet een religieuze uitstraling heeft het allemaal misschien wel. Maar het gaat erom, het geloof in ons is een leven, ja? Het is geen gebouw waar allerlei regels zijn hoe wij het allemaal moeten doen. Maar het is een levende relatie met God. Nou, Salomo zie je dus, hij stond voor het altaar en Hij bad daar en hij breidde zijn handen uit naar de hemel. Zie je, dus hij bad zo. Dat zie je ook wel eens. Maar er is ook weer zoiets. Er zijn ook gemeenten die zeggen, ja, je moet met je handen in de lucht staan altijd. Dat zegt het woord ook niet. Ja? Nou, en als wij dan kijken, hier stond hij. Betekent dus dat wij dan moeten staan als we de Bijbel willen gehoorzamen? Nee, dat is ook niet zo. Ga met mij even naar Handelingen 20 vers 36. Wat ik alleen maar mee wil zeggen is, dat God heeft geen regels hoe jij dat moet doen. Ja? En mensen denken vaak wel aan bepaalde van, nou ja, zo moet je het doen. Handelingen 20 vers 36. Wat zei ik? 36, ja. Dus Paulus in Efeze. En dan zie je in vers 36. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met een allen gebeden. Zie je het? Dus Paulus, die ging op zijn knieën. Dus je ziet hier, je staat te bidden, je knielt om te bidden. Je ziet ook als je in de Bijbel verder kijkt, er zijn nog meer dat ze liggen met bidden. Nou, alles, in feite, alles is mogelijk. Maar daar gaat het dus ook niet om, ja, want God kijkt dus niet of jij wel netjes zit en of je handen wel vouwt. Het gaat erom dat hij gaat luisteren naar wat jij te zeggen hebt. Daar gaat het om. Snap je? En of het ook met onbedriegelijke lip is, ja. Of je niet zomaar een verhaaltje zit te vertellen. Misschien dat je je zin wil krijgen. Of dat je oneerlijk bezig bent. God kijkt in je hart. Dus je ziet nu dus hoe je kan bidden. Ja? Het maakt niet uit. Met gevouwen handen mag. Het mag ook zonder gevouwen handen. Je mag knielen, je mag staan. Het gaat erom wat er uit je mond komt. Nou. En dan krijgen we natuurlijk ook van waar moeten we bidden. Nou, als je bijvoorbeeld naar films kijkt, dan zie je heel vaak, wat denken de mensen als ze naar God moeten en ze willen gaan bidden. Wat zie je dan vaak in een film? Wie weet dat? Huh? Wat denk je dan vaak? Een van de jongelui. Ja, even wachten. Nee? Nou, misschien kijken jullie wel nooit tv. Gewoon ook natuurlijk. Nou, heel vaak zie je dus, ja, dat. Dan gaan ze naar de kerk toe. Dan gaan ze naar een gebouw, de deur is open, dan gaan ze in zo'n bank zitten. En dan gaan ze bidden. Want ze denken, daar is de plek en daar moet ik zijn. Maar als je weet, wat zegt Paulus over het bidden? Hoe vaak moeten we bidden? Hij zegt, bid zonder ophouden. Dan heb ik een probleem. Want dat betekent dat ik altijd in die kerk moet zitten om te bidden. Dus je moet altijd in het gebouw zitten, Talita. Dan moet je hier voortaan altijd hier zijn. Als dit de kerk zou zijn, ja? Nee. Maar dat betekent, zie je, dus dat klopt niet. De mensen denken dat, maar Gods woord zegt dat helemaal niet. Dus dat is het ook niet. Het is het praten met God, dat kan je overal. En waarom kan je overal met God praten? Waarom? Omdat waar is God nu te vinden? Niet in het gebouw, want wie zijn nu de tempel? Dat zijn wij. Dus God is altijd bij je en met je. Hij woont in je. Dus waar ging vroeger Israël heen om te bidden? Dan gingen ze naar de tempel, want daar woonde God. Maar nu is het anders. Nu zijn de tempel, dat zijn wij. Dus waar je ook bent, waar je ook gaat en staat, hij is altijd bij je. Dus je kan altijd overal met hem praten. Onder de douche, op de fiets. Wat je ook doet, waar je ook bent. Ja, dat is zo geweldig, ja. Hij is altijd bij je. God is eigenlijk nog nooit zo dicht bij de mensen geweest als nu. Omdat hij nu in de mensen woont. Dat is echt uniek, dat je weet, God woont in mij, ja. Oké, dus als we nu bekijken, dan weten we dus nu hoe te bidden, ja toch? Weten we het nu? Weten we nu hoe te bidden en wat we moeten bidden? Ja? Nou, de Bijbel zegt van niet. Ja, dus kijk maar in Romeinen 8. Je weet een aantal dingen, ja? Romeinen 8. Maar weet je dan ook waarover je gaat bidden? Nou, dat is iets wat je geleerd moet worden uit de Bijbel. Ja? Omdat, nou ja, dan weer een vraag. Waar denken de mensen vaak waar ze voor moeten bidden? Waar bidden ze vaak voor? Wie weet dat? Weet jij? Vergeving van zonde? Of waar bidden ze ook vaak voor? Wat zou je graag willen hebben? God is een soort Sinterklaas, toch? Ik wil ook wel een Mercedes. Toch? Of wat heb je nog meer wat je graag wil hebben? Zo wordt vaak God ook vaak gebruikt, ja? Dat iemand, ja? Waarvoor kan je ook vaak, waar bidden mensen ook vaak? Wanneer gaan mensen vaak bidden? Ja? Als ze problemen hebben, inderdaad. Dus dan is God opeens even nodig. En wat willen, en waarom bidden ze dan? Dat die problemen weggenomen worden. Zo willen ze God gebruiken. God, help me, met andere woorden, niet dat ik deze problemen weet te overwinnen, maar alsjeblieft neem het weg van me. Ik voel me niet zo lekker, ik ben ziek, wilt u alsjeblieft zorgen dat ik beter ben? Heren, ik heb zo meteen een examen, wilt u alsjeblieft zorgen dat ik goede cijfers krijg? Dat soort dingen, ja? Maar daar is het gebed niet voor. Want God heeft het zo niet bedoeld. Ja? Kijk maar mij. En daarom zegt hij ook in Romeinen 8, vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. En wat staat er dan? Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus het woord zegt dat je niet weet wat je moet bidden. Dus als je zegt, en gebeurde dat ook al eens met mijn kinderen. Dus ja, bid jij dan? Ja, ik weet niet waar ik voor moet bidden. Nou, dan zeg ik, nou oké, dat klopt. Ik ben een Bijbelgelovige. De Bijbel zegt, heel duidelijk, jij niet weet wat je moet bidden. Dat klopt. Want je moet het ook geleerd worden waarvoor je wel en niet kan bidden. He? Waarvoor hoef je dingen wel en niet vraagt aan God. Dat moet je geleerd worden. Nou, je kan een heel mooi voorbeeld zien. Kijk met mij mee, even in Matthäus 6. Ruben zei net al wat eigenlijk. Over die vergeving van zonden bijvoorbeeld. Dat is nou een heel mooi voorbeeld. Matthäus 6. Want jullie kennen allemaal het Onze Vader wel, denk ik, hè? Degene die nog in de kerk of misschien op school dat bidden. Het Onze Vader. Dat wordt heel veel mensen gebeden. Nou, als je bijvoorbeeld, dat zal ik zo nog even opkomen, wat Ruben net zei. Maar als je bijvoorbeeld Matthäus 6 vers 11. Wat staat daar? Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dat bijvoorbeeld, stel je voor, vanochtend mensen gaan en die bidden aan tafel, geef ons heden ons dagelijks brood. En er staat brood op tafel. Ja? Dat is niet wat God vraagt. Ja? Omdat wij hebben brood. Is er iemand van ons die hier geen brood heeft? Iedereen heeft brood. We moeten goed begrijpen, we moeten het woord der waarheid, wat was het ook? Recht snijden. Waarom? Omdat we weten welk deel voor mij is en welk deel is niet voor mij. Ga ik verder nou weer niet verder uitleggen. Maar geef ons heden ons dagelijks brood, dat heeft te maken met een plan van God in een ander programma. Dat geldt voor nu niet, want wat zegt Paulus nu over brood? En daarom zie je, nu ga ik leren wat ik moet bidden en wat ik niet moet bidden. Wat zegt Paulus over eten? Wie van de jongelui weet dat? Nou, van de ouderen, die weten het vast wel. Ja? Ja, wie niet werken wil, zal ook niet eten. Dus wat zegt God nu? Werken voor je brood. En niet, Heere, geef me alsjeblieft brood vandaag. Dat heeft hij bedoeld voor de groep mensen, straks na ons, die geen brood hebben. En God zal hun brood geven. Dan vragen ze het ook om. Maar nu in deze tijd van genade, zegt Paulus, jullie moeten allemaal werken. Wil je te eten hebben? En als je niet werkt, ja, dan heb je ook geen eten. Dat begrijpen we toch allemaal nu? Ga maar elke dag bidden tot God geeft u mij brood. Brood komt niet op tafel. Als ik stop met werken, is het over. Zie je het? Nou, hoe weet ik dat nu? Nu moet ik dus begrijpen, ik moet het woord en waarheid recht snijden. En Paulus leert mij nu wat ik moet bidden. Zie je dat je niet weet wat je bidden moet? Nu heb je iets gehoord, denk je, hey, wacht even. En een ander voorbeeld van de vergeving en zonde. Want als je kijkt, volgende vers, wat staat er? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, waarom hoeven wij dat gebed nu niet te bidden? Waarom bid jij nu niet, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? Precies, hoe weet je dat? Staat in de Bijbel, precies. Dus het is niet van, ja, dat heeft mijn vader gezegd. Ja? Maar het is omdat, waar staat, waar, nou moet je dus weten, ook nog waar het staat. En dat staat bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing, ja, door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En dan zie je, hey, dat is Paulus, leert ons, al onze zonden zijn ons vergeven. Nou heb je weer iets geleerd, zie je het? Weer iets geleerd van, hey, Dan weet ik ook over de zonde wat ik daarover moet bidden. Want ik hoef niet om vergeving te vragen. Ik weet nu dat mijn zonden zijn vergeven. Dus wat doe ik nou in mijn gebed met God? Dan krijg je toch een reactie van binnen van, hey, mijn zonden zijn vergeven. Ik heb vandaag gezondigd. God zegt mijn zonden zijn vergeven. Dus wat doe ik nou in mijn gebed? Wat is het resultaat daarvan? Ja, danken. Dat je weet. Ik vraag het niet. Ik moet van die schuld af. Mijn schuld is weg. Heer, ik heb gezondigd. Dank u wel. En dat is mijn gebed tot God. Nu zie je dat dat verandert als je weet wat je moet bidden. Heel belangrijk. Nou, ga maar mee. Dan is mijn vraag als laatste. De mensen willen natuurlijk ook graag krijgen, ja, vragen aan God. Dat heb ik net al gezegd. En dan is de vraag natuurlijk, wat willen men dat God ook de gebeden verhoort, toch? En is dat nou ook zo dat God al je gebeden verhoort? Dan is het antwoord nee. Dat is het antwoord nee. Dat is jammer misschien. Maar goed, je moet ook met onbedrieglijke lippen bidden zijn. Dat zagen we net, hè? Lippen die niet bedriegen. Die eerlijk zijn. Dus je moet wel op een eerlijke manier bidden. Dus waarom zou God jou een... wat willen meisjes graag hebben? Wat wil jij graag hebben?
Een zwembad.
Een zwembad in de tuin. Nou, kijk eens aan. Nou, ik zou zeggen... Probeer het. Ja, tuurlijk. Nou, en een man wil graag een dikke Mercedes, toch? Of een mooie brommer. En nou, heeft hij nou in ieder geval, maar goed. Maar zie, dat zijn allemaal dingen die je graag wil hebben. En er zijn mensen die daar echt voor bidden. Ja, maar er zijn ook ernstige gevallen. Mensen die ziek zijn, die ook vragen, dat is ook logisch, wilt u mij genezen? Dus we moeten er natuurlijk niet mee spotten. Het is alleen ook omdat die mensen begrijpen, die weten niet, die zijn niet geleerd, dat God nu niet geneest. Kijk met mij in Filippenzen 4 vers 4. God verhoort gebeden. Laat het zo zeggen. Wij praten met God en God luistert. En jouw gebed verandert omdat jou geleerd wordt waar je voor wel en niet kan bidden. Dus je gaat op een gegeven moment ook geen dingen voor bidden waarvan je weet, ja, dat is gewoon dat ik gewoon graag wil. Ik wil graag een luxe leventje leiden. Ik wil dit, ik wil dat. Terwijl Paulus ook zegt, een voedsel en een dak is voor ons voldoende. Alles is extra. Maar je mag wel alles bij de Heer bekendmaken. Ja? En je weet, je zit soms in moeilijke omstandigheden. Kan soms anders lopen. En je kan in nood zitten. En je weet, er zijn ook dingen misschien die je zegt van, nou ja, ja, die wil ik, die kan ik ook alleen maar aan de Heer vertellen, ja? Want de Heer kent je hart door en door. Meer nog als je vader en moeder. Dus daar mag je alles aan bekendmaken. Dus als je kijkt, de Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Zie je, dus je mag je al je verlangens bij de Heer bekendmaken. Alles. Alles. Met bidden en met smeken. Dat betekent niet eventjes tussendoor. Nee, smeken betekent dat je aanhoudend bidt. Ja? Bid zonder ophouden, zoals Paulus zegt. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat betekent, even simpel gezegd, dat je gewoon tevreden bent met wat je hebt en in de situatie waarin je zit. Goed, het loopt soms niet altijd lekker. Het gaat misschien niet altijd. Maar God geeft wel vrede in je hart dat je vertroost bent. He, dat je blij kan zijn, toch in moeilijke omstandigheden. Terwijl hij de omstandigheden dus niet wegneemt. Dus je krijgt niet het zwembad, je krijgt niet die auto, je krijgt niet de goede cijfers voor je examen. Je kan verdriet hebben omdat je iemand verloren hebt. Ja? Nou, we hebben pas meegemaakt, hè, dat je verdriet hebt over het verlies van een geliefde. Of van je, misschien je vader, moeder, kan alles zijn. Je weet, ja, ik krijg het niet terug. Maar geef je wel de vrede in je hart dat je daar toch de vertroosting in hebt en de kracht. Nou, dat is wat God dus doet. Dus hij verhoort die gebeden dan niet op die manier. Maar hij geeft je wel iets voor terug wat veel, veel beter is nog eigenlijk. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die ziek is, kan heel ziek zijn. Nou, broeder Jan, die hè, nou, gaat nou lichamelijk beter. Maar als het ook slecht is, ja, dan heb je toch dat je je kan richten naar de Heere en toch in die omstandigheden, terwijl je ziekte blijft, dat je toch tevredenheid hebt. Vrede in die situatie, terwijl de situatie hetzelfde blijft. Ik heb één ding overgeslagen, dat wil ik toch eventjes nog even naar Matteüs 6 en dan stop ik. Matteüs 6, want dan zie je eigenlijk wat wij allemaal, niemand uitgezonderd van nu het nature denken, wat we ook net dachten, je gaat naar een gebouw om te bidden. Maar weet je wat ook vaak mensen denken met bidden? Vooral met, ja, daar praat ik ook nu voor. Dus als je zin wil krijgen bij je ouders, hoe pak je dat nou aan? Slijmen? Oké, okay, dus één, ja? Ja. Ja? Nee? Hey, stel je voor, je moeder zegt, of je vader zegt, nee. Maar je wil het hebben, wat doe je dan? Wat doe je dan? Zeuren! Dus je blijft zeuren, dus je blijft het vragen. Nee, en dan vraagt hij je raad nog een keer. En dan weer en weer en weer. Totdat je vader en moeder zijn er zo moe van. Die zeggen, oké, heb je toch gezien. Nou, kijk, en zo, dat is vaak wat mensen met bidden ook doen. Kijk maar in Matthäus 6. Zie je staan. Oké, even wachten. Matthäus 6, daar staat in vers 5, dus hoe je bidt, hè. Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinzen, dat zijn schijnheiligen. Want die plegen gaan in de synagogen en op de hoeken, de straten, staande te bidden. Er zijn ook mensen die bidden voor het uiterlijk vertoon, dat iedereen kan zien. Kijk eens, die, hè? Dat is echt een gelovige, die is echt heilig. En dan, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon reeds hebben. Maar ik ga even verder, in vers 7. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Zie je het? Dus door maar heel lang te blijven bidden, veel te zeggen, dan denken ze dat uiteindelijk krijg ik toch mijn zin. Daar gaat het om. Dat merk ik bij mezelf ook wel. Dan bid je in je gebed. Ja, ik heb nooit van die ellenlange gebeden. En dan ben je eigenlijk geneigd om toch nog weer even door te gaan bidden. Nog even langer, nog een keer vragen en nog een keer zeggen. En dan misschien, ja, dan is God tevreden. Maar net is gewoon, moet je gewoon zeggen, punt, amen. Ja? Je moet zeggen wat je wil zeggen. En je mag je hart uitstorten. Maar dat hoef je geen 2 en 3 keer in hetzelfde gebed te doen. Omdat je dan onbewust denk je toch van, dan gaat God mij toch verhoren of gaat hij door mijn zin geven. Dat zit erachter. Dat is echt een heidense gedachte. Dat zie je duidelijk staan. Maar wat zie je in vers 8 staan? Wordt dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij voor nodig hebt eer gij hem bidt. Dus je weet, als je naar de God bidt, hij weet al wat je nodig hebt. Dat weet hij al. Alleen, hij wil het ook van je horen. Dat betekent dat jij God ook opzoekt. He, dat je contact met hem zoekt en gemeenschap met hem onderhoudt. Met je vader en moeder praat je toch ook? Ja? Dan praat je ook regelmatig. Wil contact. En anders weet je ook niet wat er in iemand omgaat. God weet het, maar hij wil het ook dat je het tegen hem uitspreekt. Net zoals Adam en Eva. Dacht je dat God niet wist waar Adam zat toen hij zei, Adam, waar zit je? Dacht je dat Adam zich kon verstoppen? Nee, natuurlijk niet. Maar Adam moest wel zelf tevoorschijn komen, ja? Hij was schuldig en hij wou ze verstoppen. Maar je kan je niet verstoppen. Nou oké, dus dan zie je een beetje, dat zijn een aantal aspecten over het gebed. Dus dat wou ik even met jullie delen. Zullen we daarvoor danken in het gebed? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u voor uw liefde en genade. En dat u zo duidelijk bent in uw woord. En dat we ook dat gebed hebben waarin we met u praten. We hebben ook het woord. Dat is belangrijk, dat we dat eerst lezen. En dan leert u ook ons hoe wij dienen te bidden en waarvoor we wel en niet hoeven te bidden. En dan zien we dat we ja, daarin ook mogen groeien, ook voor de jongeren. En daar willen we u voor danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed.